Je gaat bijvoorbeeld naar een land toe waar je nog nooit geweest bent.
Ja.
Of je wordt uitgenodigd op een boot. En maak je daar dan direct een beeld van?
Dat had ik wel. Ja, omdat jij in de berichten had over een boot met weinig diepgang, had ik direct eraan geassocieerd dat het een platbodem zou zijn. Met een mast. Hm. Dus toen ik hier in de haven kwam, heb ik gezocht naar een boot met een mast.
Ja. Oké.
Okay. Ja, en ik had niet verwacht dat het zo'n chique boot zou zijn. Dat dit is gewoon een... Dit is een hotelkamer op het water.
Ja. Zoals ik je al zei, ik noem het mijn monnikencel op het water. En dan wel een deluxe uitvoering waar alles in zit wat ik nodig heb. Zonder dat het extreem luxueus is, want dan beland je weer in een heel ander soort vormgeving.
Ja.
En dit is, alles wat dat betreft, is het rudimentair.
Ja.
En die rudimentaire elementen daarvan, daarom hoor je ook alles. Je hoort ook het pompje van het water en al die andere dingen. Vind ik allemaal prachtig. Want dat is materie en ik wil die materie op een of andere manier ook voelen en horen. Als ik ergens naartoe ga, vorige maand moest ik foto's maken van een hotel in Toscane. En er zit natuurlijk een heel verhaal bij en daar maakte ik een beeld van, want ik had dat feitelijk nog niet gezien hoe dat er allemaal uitzag. En op basis van de eigenaar, eigenaresse die er allerlei dingen over vertelde, ontstaat er direct een beeld. En het meest fascinerende vind ik, dat op het moment dat ik daar ben, direct ook dat beeld van wat ik ervan had verdwenen is.
Ja.
Het is nog alleen maar aanwezig in geheugen, maar dan moet ik ook echt ernaar graven. Van, ja, maar wat voor beeld maakte ik er eigenlijk van? Met andere woorden, de werkelijkheid neemt zo'n zwaarte over van beeldvorming. Van dat is het. Het is niet wat ik dacht dat het zou zijn. Vind ik een interessant fenomeen, wat daartussen gebeurt.
Dat is zeker interessant, want daar ontstaat ook teleurstelling.
En het
ergens. En opwinding.
Ah, en het gaat over het verbeeldingsvermogen.
Ja.
En wat zit er in dat verbeeldingsvermogen, wat eventueel appelleert aan allerlei andere processen waar je inderdaad een verlangen kan dat zijn? Noem maar al die dingen maar op.
Ja.
En dat vind ik interessant.
Ja. Maar jij bent fotograaf.
Ja.
Maar dit is een hele gevoelige materie om vast te leggen. Als dit een soort thema zou zijn, dan lijkt me dat heel moeilijk. Ja, ik kan er wel over schrijven.
Ja, schrijven doe ik niet. Althans, bij mij gaat het over het woord en het beeld. Het woord vind ik uitermate interessant. Maar het beeld is mijn professie waar ik mee aan de gang ben. Waar we het nu over hadden is niet de thematiek waar ik op uit ben met deze boot. De thematiek van waar ik op uit ben met deze boot. En daarmee heb ik hem ook feitelijk voor gekocht. Het is wat dat betreft geen plezierboot om in de Biesbos te gaan liggen in augustus en feest te gaan vieren. Integendeel. Die boot is een instrument samen met mijn camera om het hele idee van de belevenis van een landschap, maar in dit geval is het geen landschap, want het is water. Het is eigenlijk een geweldige uitspraak van mijn zwager Willem den Oude, die zei, een landschap beleef je van je tenen tot boven je kruin. En op het moment dat je dat realiseert, realiseer je ook dat als je in een landschap staat en je focust, wel aandacht kunt hebben voor dat focuspunt, maar ook aandacht kunt hebben voor datgene waar je niet naar kijkt, maar waar wel aanwezig is. En daar kan je aandacht voor hebben. En door daar aandacht voor te hebben, kijk je er eigenlijk ook naar. Alleen, het ziet er heel anders uit, althans, er gebeurt iets op het moment dat je dat focus verlegt. En dat hele fenomeen, dat heb ik eerst met weggetjes, met bomen erlangs proberen te vatten. En nu was het water als fenomeen, streepje land en de lucht erboven. En dat gaat letterlijk van over het randje hier van de boot kijken, streepje land en helemaal de lucht tot boven elkaar. En daar mag de zon ook een rol in spelen.
Laten we zeggen, je fotografeert geen landschap, maar waterschap.
Ja.
Waterschappen.
Ja.
Maar dat doe je sinds wanneer? Sinds je deze boot hebt of al voor die tijd?
Nee. Voor die tijd was het allemaal... Sorry, ik moet natuurlijk niet praten met eten in mijn mond.
Nou ja, het is een krentenbol.
Het is een krentenbol, ja. Daarvoor waren het eigenlijk zo'n standaard foto-amateur beeld van een weg die verdwijnt in een eindpunt ver in de horizon en daar een symmetrie in heeft. En het simpele feit van wat voor mijn voeten zich afspeelde en boven mijn kraan, dat heb ik eraan toegevoegd. En dat zijn enorme verticalen geworden, van een meter breed en drie meter hoog. En dan is zo'n beeld werkt heel anders dan alleen maar een uitsnede daaruit van focus op de horizon. En wat dat water betreft heb je natuurlijk verschillende dingen. Mensen, en er zijn ook fotografen die zich helemaal toeleggen op het fotograferen van water. En dan kijk ik naar en dan denk ik van ja, oké. Laten we het eens over water hebben. Als ik dat zie. En vervolgens zijn er natuurlijk mensen die geïnteresseerd zijn in wat landschappen doen met water erbij. En vervolgens zijn mensen die alleen maar wolken fotograferen. Zoals afgelopen maandag in de NRC. Nee, ja, afgelopen maandag in de NRC stond. De wolkenliefhebbers. Oftewel degene die lid zijn van de Cloud Appreciation Society. Maar goed. Die combinatie, die probeer ik te maken. Waarbij er een aantal fundamentele elementen een rol spelen. En dat zijn eerder vragen, onderzoeksvragen. Waar ik gewoon mee aan de gang moet. En dat is verzamelen van werk. En dat is dit seizoen wat ik aan het doen ben. Is verzamelen van werk. Om te kijken in hoeverre. Want als je naar water kijkt heb je het over beweging, reflectie. Allerlei aspecten. De huid van water is ook heel intrigerend. Misschien zien we een aantal dingen samen dat we erover kunnen spreken. Van wat zien we nou eigenlijk. En op het moment dat een streepje land de illusie gaat krijgen dat het drijft op water, begin ik in de buurt te komen. En op het moment dat die hemel daarboven met zijn wolken een ruimtegevoel gaat geven, dan zit ik in de buurt van waar ik wil zijn. Dat is eigenlijk de taak die voor de winter, ik moet nu verzamelen.
En wat doe je dan de winter?
Dan gaat al dat materiaal gaat door mijn handen heen. En daar ga ik van leren en daar komt iets uit. Er komt gegarandeerd iets uit. En als dat iets goeds is waarvan ik denk, nou prima, dan gaat dat naar een ledententoonstelling. Want het moet ook een confrontatie aan kunnen gaan met andere werken. Dat vind ik heel belangrijk.
Een leden van welk waarvan?
Van Pictura of van Pulgi.
Oké. Ben je van beide?
Ja, ik ben van beide lid. Okay. En met name om die reden. Het moet sowieso altijd uit het atelier. De anderen moeten zich kunnen vergelijken met mij en ik moet me kunnen vergelijken met anderen. En vooral al die disciplines. Ik vind het fascinerend wat de schilders betreft. Maar ja, misschien hebben we hebben nog een hele middag, dus komen we daar ook nog over te spreken.
Ja, erg leuk.
Ja.
Nou, ik ben heel blij dat je me welkom heet hier op het abord. En ik weet nu al dat het een hele leuke, erg verrassend misschien ook wel. Want het leuke is dat ik gewoon gast ben op jouw boot. En ja, ik hoef niet te werken. In de zin van, ik wil wel een lijntje vasthouden of ik wat. Maar ik had dus, waar je het net over had. In mijn hoofd dat we zouden hier uit de haven zouden zeilen. En dat ik dus heel hard zou moeten werken. Ik heb ook een beetje
watervaste
kleding.
Ja, dat zou ik. Ja.
Een beetje kleding aangedaan. En ik dacht van nou, dat kan nog wel eens een keer heftig worden. Maar ja, dit is gewoon wat jij zegt. Ik vind dit een vervarende hotelkamer. Prachtig.
Begrijp ik dat je dat zegt.
Ja, sorry dat ik nee, het is niet denigrerend bedoeld.
Nee, dat weet ik. Nee, dat begrijp ik ook. En het is met name komt het ook omdat er nauwelijks enige persoonlijke uiting in die boot zit.
Ah, ik...
Mensen maken vaak een boot zoals ze een huiskamer inrichten.
Ja, ja.
En het enige wat ik gedaan heb is die tuinstoel erin zetten.
Oh ja.
En waarom? Omdat ik nou eenmaal een beetje oud begin te worden en dan moet ik wel op een normale manier mijn boek kunnen lezen, weet
ja,
je wel?
Ja, ja,
dat
ja,
soort
ja,
dingen.
Ja, ja.
En met die boot, dat was een voorwaarde, hij moest niet te diep liggen, want dan zou ik te veel ruimte, te veel mogelijkheden niet krijgen. Dus een boot die 1,20 meter diep steekt in plaats van 80 zoals deze, dan dacht ik van ja, dat is onhandig, want er zijn er een hoop plekken waar ik dan niet meer kan komen.
Ja.
Dat, en tegelijkertijd, het zwaartepunt ligt in het voor- en het najaar. En in het voor- en het najaar kan het behoorlijk koud worden. En dan moet ik gewoon kunnen overleven op zo'n boot. Dus er moet verwarming in zitten. Er zit ook een klein boilertje in van 20 liter warm water. Dus ik kan in mijn wc'tje ook nog mijn haar wassen en douchen. En ik heb een bed waar ik precies in pas. En een klein keukentje en twee gaspitten. En een verwarming.
Ja.
En dan heb ik wat ik eigenlijk nodig heb.
Ja. Ja, ja. Maar je hebt ook nog een huis, toch?
Ik heb ook nog een huis, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, zonneklaar, ja. Maar dat vaart niet. Je hebt natuurlijk van die huizen die varen. Dus hier zo'n raar ding ja. voorbij komen waar zo'n tuinhuisje op staat.
Ja.
Dus ik begrijp dat je het over een hotelkamer hebt. Ik kijk er dus naar, ik noem het mijn, zoals ik al zei geloof ik, mijn monnikencel.
Ja.
En dat komt omdat ik natuurlijk... zeker als het meerdere dagen ook voor anker gaat, geen mensen spreek.
Hmm.
En eigenlijk volledig en eigenlijk ook zoveel mogelijk probeer te vermijden dat ik digitaal, want ik merk dat dat toch ook een verslavend element met zich meebrengt. Dus ook digitale contacten eigenlijk probeer terug te brengen. En dat monniken-idee dat gaat ook over het woord en over het beeld. Dus daar zijn boeken voor. Kijken, blijven kijken.
Ja, mooi. Ik vat het zo op dat sommige mensen hun ervaringen moeten opschrijven of vertellen. En als het bij jou goed werkt, dan zet jij je verhalen of je ervaringen om in foto's. Nou, dat is toch prachtig.
Dat kan nooit een volledige dekking van de ervaring zijn. Maar het is wel waar ik op uit ben. En de rest is eigenlijk secundair. Volstrekt secundair. Serieus secundair.
Naar de vrijheid.
Yeah. Kijk. Mensen.
Er is een oude mythe over onthechte mannen op zee. Ze zouden niet kunnen zwemmen. Zeelieden zijn niet, als we deze mythe mogen geloven, vismensen. De zwemkunst meester zijn zou volgens deze zeelui zelfs een teken van morele zwakte zijn. Je moet je, als je overboord bent gegaan of als het schip is gekapseisd, niet willen verzetten tegen iets waartegen je je toch niet kunt verzetten. Wie midden op zee van boord gaat, per ongeluk of expres, is net zo verloren als iemand die uit een vliegtuig valt. Echte zeelieden zwemmen niet. Ze varen ook niet, ze vliegen. Zodra het schip het anker heeft gelicht, bevliegen ze. Het schip is geen vaartuig, maar een soort vliegtuig. Onder je bevindt zich een hele wereld en boven je ook. Net als in een echt vliegtuig. En alles wat onder en boven is, is levensgevaarlijk.
dat geldt voor boten en dat geldt voor vliegtuigen. Uiteindelijk weer in de haven komen, dat is niets anders dan landen. Natuurlijk, we zouden hier tegen in kunnen brengen dat het water onder je toch echt iets anders is dan de lucht boven je. Een dergelijk bezwaar miskent echter de ervaring van veel zeelieden. Als er een ramp plaatsvindt, hebben ze net zo weinig hoop als iemand die uit een vliegtuig wordt gegooid. Bovendien is het water niet iets waarin ze geïnteresseerd zijn. Het is net zo oninteressant als lucht.
Dat je een heel schip kan vasthouden.
Ja. Het is maar goed aan de grond zit. Ja, ze zei dat het stormt op de andere kant. Ja. Oh, dat is eerst deze vastleggen.
Lijkt wel goed.
Hola! Geraamteachtig element heeft.
Ja?
Omdat het op die palen staat in het water.
Ja?
Waardoor het het gevoel geeft van dat het iets is wat of tegen de eilandjes opgevaren en naar boven is gekomen.
Ja.
Waardoor het iets het krijgt.
Ik snap wat je bedoelt. Het heeft ook een beetje hier vandaan de vorm van een rups die op een tak gaat slimmen.
Exact.
Yep. Yep. Nou, nu word je wel erachter geblazen.
Ja, ik denk dat het wel moet. Ja, ik zie het aan de lijn. Ook snel. Thank you. En als die beweging, als we nou naar die beweging kijken, het lijkt wel alsof ik een soort natuurkundeles wil geven, maar dat is niet zo. Als je hier nu kijkt, dan zie je dat dat water in beweging wordt gebracht door de wind, maar die wind zelf doet ook nog iets met het oppervlakte van het water. Ja. En dat geeft van die hele kleine lijnen die allemaal naast elkaar lopen, als hele kleine golfjes die eigenlijk een beetje refereren, of mij in ieder geval doen denken aan een vingerafdruk. De lijntjes van een vingerafdruk.
Ja, of een olifantenhuid.
Ook zo eentje. Helemaal goed. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat die onafhankelijk bewegen ten opzichte van de golf. En dat als het ware, als een soort drijvend element over die golf heen bewegen. Ja. En daar ontstaan voortdurend andere patroontjes in en dat is, ja, dat noem ik dus de huid van het water. En dat is allemaal weg op het moment dat er geen wind is. En als er geen wind is, dan is het helemaal vlak, compleet vlak. Wordt het niet in beweging gebracht door een passerende boot of wat dan ook, als het echt vlak is. Je hebt daar prachtige voorbeelden heb je daarvan in de wereld. Dan is het één grote spiegel. En nu spiegelt het ook, alleen je hebt nu de spiegelende kant van aan de ene kant van de golf en de schaduwkant van de spiegeling aan de andere kant van de golf. En dat is ook een heel belangrijk element wat bijdraagt aan dat gevoel en dat visuele belevenis van de beweging van het water.
Ja, plus ook nog eens die schittering als je die kant op kijkt.
Ja, de eindeloos dansende zonne op het water. Want elk vlekje is eigenlijk een reflectie van de zon. Elk vlekje op zich is een reflectie van de zon.
Wie zich midden op de oceanen bevindt, merkt vaak dat de zee, of ze nu rustig is of niet, de kleur aanneemt van de hemel. Het metaalgrijs onder de zeeman vormt eigenlijk een continuum met het metaalgrijs boven hem. Ergens in dat karakterloze continuum van water en lucht zweeft hij op een schip dat als een bewegend eilandje door de eindeloosheid vaart. De zee heeft een dubbelheid die eigenlijk geen dubbelheid wil zijn. Water is geen lucht, maar zeker midden op de open zee lopen beide in elkaar over. Water wordt lucht, een lucht wordt water. Wit wordt grijs, een grijs wordt wit. Zien wordt horen, horen wordt zien. Het is alsof de zee een spiegel is die het gespiegelde in zichzelf opneemt. Zo lijkt het geluid van het kolkende water vaak sterk op de wind die door de zeilen jaagt. Serres beschrijft hoe op zee zintuigelijke gewaarwordingen bij elkaar komen. Citaat. De zee is grijs. Ik geloofde dat een grote meervoudigheid wit was, dat ze lawaaierig en wit was. Ik geloofde dat ze de chaos van Waterman was, een laminair vallen en tegelijkertijd een open, turbulente chaos. De zee is grijs. De zee is beide soorten chaos samen. De veelvoudige ruis zorgt ervoor dat het wit grijs is. Maar dat is slechts schijn. Strikt genomen is er geen grijs. Er is het wit, de optelsom van alle kleuren. Er is ruis, de optelsom van wat veel is. Grijs is geen optelsom, het is slechts de schijn van veelheid of slechts een verschijning van wit. Grijs is niet wat zich halverwege tussen wit en zwart bevindt. Het wit is, alles bij elkaar genomen, het grijs en het zwart is als veelheid ook grijs. Er is geen half grijs. Sommige mensen zullen dergelijke passages te ingewikkeld of te poëtisch vinden. Kunnen we hier, of zo kunnen ze zich afvragen, wel een touw aan vastknopen? Is dit nog wetenschappelijk? Toch laat Serres in de geciteerde passage iets zien wat de achtergrond belangrijk is bij bespiegelingen die we met Ernst Shackleton en vooral met Herman Melville als onze belangrijkste gidsen zullen houden over mensen op zee. Ceres leert ons dat de zee de ruimte is waarin het verschil tussen wat je ziet en hoort wegvalt. Waarin kleuren net zo lang in elkaar overvloeien totdat alles bij wit of zwart uitkomt. En waarin de eeuwige ruis soms nauwelijks hoorbaar en soms oorverdovend is. De zee zet ons hele sensorium, de som van alles wat we gewaar worden en voelen, op de kop. Alles loopt in elkaar over, soms weet je niet of je iets hoort of ziet. Soms voel je je op je gemak, soms ben je volledig van slag. Als zodanig is de zee de intiemste en de vijandigste ruimte die de mens zich maar kan indenken. Want niet alleen het denken zelf, maar ook het waarnemen en het voelen verliezen er iedere vastheid.
Voor die kleine ribbeltjes die je huid doet.
Het heeft ongetwijfeld alles met wat de wind doet te maken en het opstapelen van energie en golven. Dat is het bekende natuurkundig fenomeen dat elke zevende golf iets groter is dan de golf gaan voorgaande.
Okay.
Er is een student uit van de TH Delft. Die heeft dat op een booreiland midden op de Noordzee eens even gecontroleerd. Door daar een rapport over te kunnen schrijven of wat dan ook. In ieder geval te onderzoeken. Het bleek niet correct te zijn. Het bleek namelijk 1 op de 6,9 en nog wat te zijn. Volgens zijn statistische gegevens. En de verklaring is dat er een soort energieopbouw is waar die op een gegeven moment tot uiting komt in de zevende golf. Dat heb ik begrepen. Ik begrijp daar helemaal niks van. Ik houd helemaal niks van natuurlijk. Maar dit fenomeen, wat ik net probeerde te beschrijven, van waar je naar kijkt, wat ik ook erg leuk vind om te zien, hoe dat nou zit, het doet me wel aan het volgende denken.
Ja.
Ik was in Veren. Daar lag ik aan de buitensteiger van Veren. Mensen die daar van mij bekend zijn, die weten wat ik bedoel.
Ja.
En er kwam een enorme storm aan. En ik kon niet de haven in, want ik had pech met de boot. Maar er was, omdat die wind pal uit de stad kwam, om het zo maar eens te zeggen. In ieder geval uit die richting lag ik in een prachtige luwte. Terwijl er verderop het Verenmeer, er lag een gigantisch groot voetbalveld van water wat in de luwte lag.
Okay.
En daar verder weg, van het eind van dat voetbalveld, was dat water enorm in beweging. En dat was heel verwonderlijk om te zien. Maar het lag daar niet zo raar natuurlijk. Want het kanaal wat bij Veren ook uitkomt, waar je mee naar Middelburg kunt, daar kwamen ook echt hele golven met koppen uit. Want daar stond pal in de lengte van dat kanaal stond die storm van Windkracht. Maar af en toe kwam er een windvlaag over dat voetbalveld van water in de luwte. En dat bracht heel even dat water in beweging. Op een vergelijkbare manier als dat huid. Als die huid. En weg was het. En dat had dezelfde ongrijpbaarheid en dezelfde. Ja, het klinkt overdreven. Bijna een soort magisch fenomeen wat je ook ziet bij het noorderlicht. Het noorderlicht is ook een natuurfenomeen wat zo imponerend is en tegelijkertijd volstrekt ongrijpbaar. Wetenschappelijk of natuurlijk verklaarbaar, maar dat is niet interessant. Het interessante en het fascinerende en het mooie en het schone daarvan is de ongrijpbaarheid. En daar deed ik me aan denken. Dus misschien zit het daar wel in. Is het water wat in zijn geheel in beweging wordt gebracht? En het oppervlakte van het water nog eens apart in beweging wordt gebracht in die hele kleine golfjes die ik eruit noem. Ja. Misschien is dat het wel. En wat ik in Veren zag was dat gebeurde waar nu deze boot vaart.
Okay.
En dan hebben we het over 1,50 meter.
Ja.
En die windvlaag die had daardoor zo'n enorme impact, omdat het een groot gedeelte van dat voetbalveld in beweging bracht. Maar heel even.
Heel mooi.
En dan viel het weer stil. En omdat het op dat formaat zich voordeed, refereerde dat op een of andere manier met wat die ongrijpbaarheid betreft. Ik heb nauwelijks verder gehoord of veel kan verzinnen van waar het over zou moeten gaan. Daar refereerde het aan. Dat is heel raar. En terwijl het noorden ligt, als je met mensen over noorden... Ik heb het meerdere keren gezien en op een gegeven moment dacht ik van nou heb ik het wel genoeg gezien. Totdat ik zag dat het op een gegeven moment de keer kon gaan als rock en roll. En toen was ik weer helemaal geïmponeerd. Maar door de bank genomen heeft het een bepaald soort prachtig, ik wil niet zeggen sloom, maar wel een bepaald soort beweging die verschijnt en verdwijnt.
Ja.
En aanwezig is en weg is.
Ja.
En dat weg zijn, dat is opeens dat ongrijpbare element erin. En dat gebeurde precies ook op die vlakte voor mijn huis. En dat was ook nog eens in de periode dat er zon al onder was, maar nog net voldoende licht in de hemel en dus ook op het water was, om dat allemaal te kunnen zien. Dus er zat ook nog een beetje dat, ja, dat prachtige vorm van belichting, weet je wel, tegen de paarsblauwe. En dat was heel raar om te zien. Ja. Even terug naar hier waar we naar kijken, dat is dus die huid. En vervolgens, ja, eindeloos dat gedans voor de zon.
Ja.
Maar in dat water.
Dat klopt. Het gekke is dat ik die huid ook haast tegen de boot aanzie. Terwijl tegen de boot zou je verwachten dat daar de wind, dat daar een windluwte is.
De wind komt wel hier pal langs de boeg zetten.
Toch, ja. Ja, we liggen met de kop in de wind.
Met de kop in de wind. En op een of andere manier is het kenmerk van water in dit soort omstandigheden. Wat de vraag die ik me dan stel, maar dat is meer waarschijnlijk omdat ik het dan gewoon even helemaal niks te doen heb. Van waar gaat het over bij water? En dan beland ik al vrij snel op kleur, reflectie en beweging. En kleur en reflectie is in fotografie nog wel te doen, maar beweging is een heel ander verhaal. En op het moment dat je je sluiter een hele lange tijd openzet, heb je niet een beweging gevangen van water. Nee, je hebt alleen maar een eindeloze reflectie gevangen van water. En die reflectie is één gelijktonige grijze, dan wel een andere kleur. Maar in ieder geval, het heeft wat mij betreft helemaal niets meer met water te maken. Dus de uitdaging wil ik niet zeggen, want dat klinkt zo ongelooflijk gedoe-achtig. Ik vraag me af, en daar ben ik mee bezig, in hoeverre ik... Kijk eens hoe prachtig hier dit...
Ja.
Wat er aankomt rollen. Welke reflecties er allemaal in zitten. Zowel aan deze kant van de golf als aan de achterkant van de golf.
Klopt.
En tegelijkertijd, die reflectie gaat ook over de golf erheen.
Klopt.
En tegelijkertijd, die beweging is dus zo ongelooflijk belangrijk in het beeld van waar we nu naar kijken. Als je het stilzet, ja, dan is het toch naar mijn gevoel wel een belangrijke, dus niet het belangrijkste element van dit waar we naar kijken, is dan gaat verloren. Nou, op een of andere manier moet ik dat gevoel van die beweging moet ik ergens zien te raken.
Dan is een heel eenvoudige gedachte, waarom registreer je dat dan niet met video?
Omdat, ten eerste, ik ben geen videograaf, dus dan zou ik gelijk het gevoel hebben, ook zo'n scène die ik net beschreef, als die reflectie van die, of die, het effect van die windvlaag in veren.
Ja.
Dat moet je dan wel met verdomd goede apparatuur doen, hè? Want elke vorm van techniek die dwars gaat zitten, ontneemt de subtiliteit. Dus dat moet van een technische perfectie zijn. En dat tegelijkertijd is het dan alleen nog maar een neerslag. En een weerslag. Terwijl ik het gevoel heb dat ik op een of andere manier die beweging in combinatie met dat streepje land wat per definitie stabiel is. En het tot stilstand gebrachte wolken. Die elementen. Kleine vorm van beweging. Een stilstaand streepje land. En wolken die ook kenbaar maken dat ze bewegen. Waardoor maken ze dat kenbaar op een of andere manier, omdat we zodra we naar wolken kijken, ze eigenlijk per definitie al in beweging zien. In ons brein, in ons idee, in ons verbeeldingsvermogen.
Ja.
Wolken bewegen, altijd.
Precies, dus eigenlijk, je bent met fotografie bezig, niet met video, omdat je eerder met de suggestie werkt. Dan met de werkelijkheid.
En die suggestie heeft het mooie dat iemand dat kan ervaren als een weer een nieuw soort werkelijkheid. En dat is het mooie, want dan kan je misschien even voor je sokken geslagen worden.
Dat is mooi.
En dan heb je het nog niet eens over schoonheid gehad.
Nee, maar we zitten hier wel heel erg in de wind.
Oh, pardon.
Nee, jij hoeft geen pardon te zeggen. Maar jouw hele verhaal is heel winderig opgenomen.
Oh,
maar
okay.
We hebben het ook over de wind.
Ja, zeker.
Dus
dat
mag.
Klopt dat.
Ja.
Witheid speelt een doorslaggevende rol in Moby Dick. Ook al zie je maar weinig verwijzingen naar ras. Onvergetelijk voor de liefhebbers is het 42e hoofdstuk Het Witte van de Walvis. Deze titel van het hoofdstuk is misleidend, want het gaat over alles wat wit is, behalve over de witte potvis zelf. Het monster met de naam Moby Dick wordt in het hoofdstuk daarvoor, dat wel over het albino dier gaat, beschreven als het noodlottigste van alle monsters. Maar dit is slechts het perspectief, zo wordt er haastig aan toegevoegd van Ageb, de kapitein. Die is maar op één ding uit, vermetele, onverzoenlijke, bovenmenselijke wraak. We dienen ons te realiseren hoe merkwaardig het is dat de monomane Ageb mensen weet te binden aan zijn heilloze vernietigingsmissie. Niet alleen avonturiers willen mee, maar ook en vooral onopvallende, deugdzame en soms ook middelmatige mensen als Starbuck, Flash en Stubbs. Waarom al deze mensen zich laten ronselen voor zo'n desperate tocht, wordt duidelijk gemaakt in hoofdstuk 42. Het is namelijk het wit zelf dat het doet. Natuurlijk, wit is hemels en onschuldig, het is mooi en verfijnd, en het is, zoals we al bij Michel Serres zagen, de kleur waarin alle kleuren samenkomen. Maar als je wit losmaakt van die vriendelijke associaties, dan wordt wit iets spookachtigs, griezeligs, gruwelijks. Zo maakt het wit de ijsbeer, de blinde bloeddorst van dit schepsel, gaat gekleed in het vlies van de hemelse onschuld, pas echt walgelijk en weerzinwekkend. Hetzelfde geldt voor de witte haai, waarvan de spookachtige sluipgang overal ter wereld zeelieden angst heeft ingeboezemd. En geldt het niet voor de witte mens bij uitstek de albino, die weliswaar net zo wel geschapen is als ieder ander, maar tegelijkertijd afzichtelijker dan het lelijkste wangedrocht is? Of denk ook eens aan dode mensen zelf, die meteen na het verscheiden een ondergrondelijke witheid over zich heen krijgen. Het is niet zo dat we er precies de vinger achter krijgen, maar het leidt geen twijfel dat er iets in wit is wat mensen ten diepste verontrust. Wit is harteloos, afwezig, dom. Alles wat wit wordt, boezemt dus vrees in. Ook de zee kan wit worden. Citaat. De matroos die de kusten van vreemde landen nadert en 's nachts het brullen van de branding hoort, schrikt op uit zijn slaap en voelt net genoeg opwinding om al zijn zintuigen te scherpen. Maar roept hem onder precies dezelfde omstandigheden uit zijn kooi aan dek om te zien hoe zijn schip vaart door een middernachtelijke melkwitte zee, alsof scholen gekamde witte beren uit de omringende hooglanden om hem heen zwommen, dan ondergaat hij een stille, bijgelovige vrees. De in lijkwaar gehulde spookgedaante van het wit aandoende water schrikt hem af als een echte geest. Vergeefs verzekert het dieploot hem dat hij nog geen grond aanloodt, moet een helmstok gaan beide neerwaarts, hij rust niet voor er weer blauw water onder hem is. En toch, waar is de zeeman die ooit tegen je zal zeggen, meneer, het was niet zozeer de angst om op verborgen rotsen te lopen, als wel de angst voor dat afzichtelijke wit wat me overstuur maakte. Deze wonderlijke passage waarin de zee het dierlijke van een ijsbeer krijgt, is bijzonder omdat ze de aandacht verlegt naar het water zelf. Naar het medium waarin iedereen zich bevindt en zich misschien ook wel niet bevindt. Anders dan de wetenschappers die in Frankrijk en Engeland met experimenten aantoonden dat water geen element maar een molecuul was, zijn zeelui lange tijd nauwelijks geïnteresseerd geweest in het water zelf. Ze waren vooral geïnteresseerd in wat er uit het water te halen was. En uit zee, zo vonden ze, haal je van alles, maar geen water. Zeewater is immers niet te drinken.
En als je daar met één oog naar kijkt, dan zie je opeens een stuk minder dan als je met twee ogen er naar kijkt. En dat is natuurlijk logisch en verklaarbaar. Maar in fotografie is het dus allemaal maar kijken met één oog. Dat moeten natuurlijk twee ogen worden, dus dat wordt toch enigszins iets. En dat zou maar dan manipuleren noemen, maar ik noem dat op een of andere manier het werken met fotografie zoals overigens altijd al gedaan werd met fotografie. Men neemt aan dat de fotografie als het ware de werkelijkheid is, maar dat is niet zo. Het is een afbeelding van de werkelijkheid. En de eerste foto was ook een belichting van 6 of 7 uur. Althans, de foto die bewaard is gebleven. En als er ergens een manipulatie is, dan is het wel een belichting van 6 of 7 uur. Dus het begon al met manipulatie. En manipulatie betekent eigenlijk voor de gekhouwerij. En dan zou je dus eigenlijk ook weer kunnen zeggen, fotografie is per definitie voor de gekhouwerij. Nee, het heeft iets magisch. Iets magisch. Het trekt je in een werkelijkheid die een afbeelding van de werkelijkheid is. En tegelijkertijd iets magisch nog steeds van die werkelijkheid heeft. En daar moet het aan blijven refereren. Ik bedoel het magische element van op het moment dat een foto je naar binnen trekt. Okay. Dus je uitnodigt tot kijken. Net zoals de werkelijkheid ook je uitnodigt tot kijken. En een fantastisch schilderij je ook uitnodigt tot kijken. En dat is ook natuurlijk een magisch fenomeen. Ja. En ik vind fotografie daar met name speciaal in. Omdat het op een of andere manier ons toch een beetje... hoe moet je dat zeggen? Het gevoel geeft dat we naar de werkelijkheid kijken. Terwijl de schilderij is een schilderij. Maar het geeft ons ergens... Ja, maar dat is toch... Kijk dan toch, dat is toch de werkelijkheid. Ja. Afbeelding van de werkelijkheid. Dus per definitie een manipulatie.
En daarvoor verblijf jij maanden, begrijp ik intussen, op het water?
Ja. Het is een oriëntatie op het is een verticale verbinding. En wat is de verticale verbinding? Dat is de beleving van het landschap, zoals mijn zwager Willem den Oude altijd zegt, van je voeten tot boven je kruin. En verdomd, het is waar. Want wat doen we? We kijken en tegelijkertijd ontkomen we er niet aan dat we focussen. En zodra we focussen, kunnen we aandacht hebben voor datgene waar we niet op focussen. En dat is het fascinerende ervan, want er zijn bepaalde omstandigheden waardoor juist die aandacht hebben voor datgene waar je niet op focust, allerlei vormen, zelfs abstracte vormen aan kan nemen. En daar zit dus een soort, je zou bijna kunnen zeggen, de manipulatie van het oog in, van die doet iets. En dat kan je dus ook proberen weer te geven. En daar zoek ik naar dat fenomeen.
Woorden kunnen symbolen zijn, ideeën ook. Maar bij Melville worden ook feiten tot symbolen, omdat ook feiten niet altijd een vaste betekenis hebben. De betekenis van een feit kan in die zin dus poëtisch of in ieder geval suggestief zijn. Het is vanuit het perspectief van Ismaël een feit dat er een grote albino potvis rondzwemt, maar wat betekent dat nou precies? Ismaël transformeert dit feit in een idee. Cesare Sazzarino, een Amerikaanse literatuurwetenschapper, spreekt van een mentaal beeld dat in eerste instantie abstract is, maar later steeds meer fantasmagorische kenmerken krijgt. Hij wijst erop dat Ismaël de grote valvis steeds vaker fantoomachtige eigenschappen toebedeelt. Wat is precies een fantoom? Het gaat altijd om een soort gedachtevorm die door het verleden wordt gekozen om het heden op te jagen en nerveus te maken met betrekking tot de toekomst. Iets naars of catastrofaals dat in het verleden is gebeurd, blijft ons achtervolgen en zal in de toekomst mogelijkerwijs weer gebeuren, maar dan in een mogelijk nog heviger vorm. Moby Dick is een verhaal over een schip dat gedoemd is ten onder te gaan. Het is geen verhaal met een open eind, dat wordt al meteen duidelijk gemaakt als het gaat om de naam van het schip dat men kiest ermee te varen. Pequod. We lezen in het hoofdstuk met de titel Het Schip dat dit de naam is van een beroemde Indianenstam uit Massachusetts.
Waar ik naar wil kijken is, hoe krijg ik het gevoel van die beweging die het water altijd heeft, tenzij het een spiegel is. Hoe krijg ik dat gevoel op een of andere manier in een stilgezet beeld? En dat blijft me intrigeren en dat moet dus niet een beweging zijn door een lange sluitertijd. Want daarmee creëer je een oppervlak wat alleen maar het reflecterend licht weergeeft. Waardoor het een soort grijs-wit karton wordt, wat mij betreft. Het krijgt iets volstrekt onnatuurlijks. En dat is dan altijd een combinatie met scherpe elementen, zoals bij vallende watervallen. Nou ja, watervallen vallen altijd. Weet je wel, dat soort dingen. Maar ook de Zeelandbrug en daar gaat dan het water onderdoor. En dan een sluitertijd van ik weet niet hoe lang. En dat is gewoon één grote vlakte.
Ja.
Nou, dat vind ik niet interessant.
Nee.
Want dat boeit me niet. Even los van het feit dat ik me dan afvraag van ja, maar hoe dan wel? Hoe leg ik dan toch die beweging erin en wil ik toch op een of andere manier dat water als haar water herkenbaar houden als zijnde water? En misschien is juist wel een van de belangrijkste dingen in water de beweging en de reflectie. Maar juist in beide. En niet alleen de reflectie, maar ook de beweging. En even los van de kleur en de huid en al die andere aspecten die daar een rol in spelen. Maar dit is een onderdeel van... Ik begin net. Ik ben een volstrekte kleuter. Ik begin pas erna te kijken. Ik heb er wel langer naar gekeken, maar ik begin nou te kijken. Als ik daar nou kijk, moet je kijken wat daar, dat deel hier.
Ja.
Ik bedoel, als dat ergens aan reflecteert, wat mij betreft, zijn het vloeistofdia's uit de jaren 70.
Ja, dat kan je zeggen, omdat je die kent.
Precies.
Omdat je die leeftijd hebt.
Precies, ja. Maar wie begrijpt dat nou van een jaar of 20? Niemand. Dus wij zitten als twee oude mannen zitten we hier naar dat water te kijken en allerlei associaties op te roepen. En die associaties hebben met onze bagage te maken.
Ja, ik vind het erg goed. Je hebt zoveel aspecten van water genoemd die je absoluut de kijker ziet. Maar het feit dat het water ook nat is, koud of warm kan zijn, is niet, daar ligt niet jouw interesse in.
Het is een beleving van de huid.
Ja.
En ik ben vooral bezig met de beleving van het oog. En wat het licht doet met het oog.
Precies.
En koud en warm, dat is in fotografie door onze herinnering aan allerlei dingen heel nadrukkelijk naar voren te halen. Zonneklaar. Zie maar iemand in Siberië uit uit zo'n zweethok komen en een gat in het ijs hakken. Nou, koud.
Ja.
Daar zit het hem niet in. Het is wel zo dat de kleur wel degelijk een warmte of een koude reflecteert.
Ja.
Althans, aan refereert. En het is ook zo dat in het voorjaar de kleur van de luchten en de kleur van het water wel degelijk associaties met wat een killere omstandigheid naar voren kan brengen. En ook de warme omstandigheid is wel degelijk weer terug te vinden in kleur en luchtkleur enzovoorts enzovoorts. Maar veel verder dan dat gaat het niet.
Je bent ook geen zwemmer.
Ik was wel een zwemmer, maar mijn fysieke beperkingen leidden ertoe dat ik niet langer dan 5 minuten in dat water moet liggen.
Nee.
Dus wat dat betreft, maar ik ben er niet bang voor.
Nee, okay.
En dat is wel het belangrijkste, eerlijk gezegd. Ja. Het is wel zo dat ik alles probeer te organiseren, dat ik me in ieder geval me goed vasthoud en dat ik niet overboord sla, want ik ben maar alleen. Ja, dat is niet zo'n gunstige omstandigheid om in je eentje overboord te slaan. Dus daar hou ik wel rekening mee.
Ja.
Het doet me overigens wel denken aan een tocht die ik met een aantal vrienden, toen ik iets in de 20 was, op een botter over het IJsselmeer maakte. Een fantastische tocht met een windkracht 3-4, weet je wel. Zo'n botter, heel veel zeil, dus je vaart echt veel sneller dan je eigenlijk in de gaten hebt. En daarachter hadden we aan een lange lijn, een opgeblazen vrachtwagenband hangen.
Ja.
Voor het geval als er iemand overboord had, die dan enzovoort. En ik denk niet dat iemand het in de gaten had, maar ik dacht van kom, laat ik daar eens even naartoe laten zakken. Dus ik was daar naartoe gezakt, ik ging in die band zitten en ik werd direct onder water getrokken. Ik kon daar niet meer uit, er bleef maar één ding over en dat was loslaten. En toen kwam ik boven water en toen zag ik die botter al een heel eind verder weg. Midden op het IJsselmeer.
Wel, hadden ze jou niet in de gaten?
En dat beeld is geëtst. En het enige wat me gered heeft is een schreeuw. En dat werd opgepakt. Wat ze hadden het niet gezien. En dan heb je zo'n verlangen naar iets. Waar heb je verlangen naar? Nou, vaste grond onder de voeten. Net zoals iemand in de woestijn verlangen naar water heeft. En wat ziet hij op een gegeven moment? Een Fata Morgana. En wat heb je op het water? Waar staat er zoiets als een Fata Morgana op het water? Dat moet dus dan land zijn wat geen land is. En verdraaid op de Oosterschelde zag ik dat een keer. Aan de horizon, dat heeft alles met precies de juiste belichting te maken. En de trilling, en wel of niet beweging van het water. En dat was zonder dat het land zichtbaar was, heel verder daarachter naar mijn idee wel, maar even los daarvan. En dat zag eruit als net vast, warm gewalst asfalt.
Oh ja?
Zo zag het eruit. Het was water, maar het zag eruit als vast, warm gewalst asfalt. Ook die kleur die dat dan heeft. Met andere woorden, vaste grond onder de voeten.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is.
Wauw.
Ja, leuk is dat.
Dat was prachtig, Matthijs. Zullen we nu naar Bliek gaan? Daar zijn we uiteindelijk voorheen gevaren.